Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst. Bijzonder welkom aan de broeders en zusters die thuis meekijken, luisteren via kerktelevisie. Bijzonder welkom aan de gasten in ons midden. Welkom hier in de Ichterskerk. In deze dienst willen we ons voorbereiden op het heiligavondmaal dat we volgende week met elkaar hopen te vieren. Ik heb de volgende mededelingen verder voor u. Allereerst een geboortebericht. In het gezin van Jeroen en Maartje Kuif van de Bosbestraat is op 14 januari afgelopen dinsdag een zoon geboren. Jesse Levy. Jesse is het broertje van Thijs en alles is gelukkig goed gegaan. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Vanmorgen is er na de dienst gelegenheid om een kopje koffie of thee te blijven drinken. En dat waren dan de mededelingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe die we willen beginnen met het zingen van opwekking 640. Zo mogen we onze ogen richten op de Heer, onze God, en willen we ons op deze dienst voorbereiden in een moment van stilte. En nadat we ons in de stilte persoonlijk hebben voorbereid, willen we dat ook samen als gemeente doen door te belijden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. En namens die God mag ik u groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gezang 257. Luisterend naar de wil van God over ons leven. En dat doen we door stil te staan bij hoe God zich in zijn geboden, die 10 geboden, hoe God zich daardoor bekend maakt aan zijn volk Israël, hoe hij zich bekend maakt ook aan ons. Want in de wet, in de 10 geboden, leren we hoe we kunnen leven in vrede met God en in vrede met onze naasten. En het begint met een leven in vrede met God. Als de Heere God zijn volk zegt dat zij geen andere goden moeten aanbidden dan alleen de Heere. En als de Heere zijn volk zegt, leert dat ze geen afbeeldingen moeten maken om die te aanbidden. En als de Heere zijn volk leert dat ze zijn naam, de naam van de Heere God, alleen op een goede, een respectvolle, een eerbiedige manier mogen gebruiken. En als zij, als het volk van de Heere leert dat ze mogen leven uit de rust die God wil geven en die zichtbaar wordt in de rustdag. Leven in vrede met God. En van daaruit kunnen we leren om te leven in vrede met onze naasten. De Heere leert zijn volk om eerbied, om werkelijk respect te hebben voor je vader en je moeder. De Heere leert ons om eerbied, om werkelijk respect te hebben voor het leven van de ander, maar ook dat van jezelf. Breng dat niet in gevaar. De Heere leert ons om eerbied, om werkelijk respect te hebben voor het huwelijk. Het huwelijk van de ander en dat van jezelf. Breng dat niet in gevaar. De Heere leert ons om respect te hebben voor het bezit van de ander. Eigen het je niet toe. En de Heere leert ons om eerbied, om werkelijk respect te hebben voor de naam. De naam van jezelf. Wees betrouwbaar, maar ook die van een ander. Dus lieg niet, roddel niet, maar wees inderdaad betrouwbaar. En zo leert de Heere ons om te leven in vrede met Hem, in vrede met de naaste. En in dat alles mogen we het laatste 10e gebod zien als een samenvatting van die wet. Als de Heere ons leert dat we niet jaloers moeten zijn. Dat we niet moeten zien op wat een ander heeft, wat wij niet hebben, wat we graag zouden willen. Maar dat we zien op wat God ons geeft. Wees niet jaloers, maar dankbaar. Wie zo leeft in vrede met God en in vrede met zijn naaste mag die werkelijkheid van God zichtbaar maken in deze wereld. Laten we in antwoord op de wetslezing met elkaar zingen, Psalm 5, vers 2 en 6. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. We komen voor uw aangezicht. We danken u dat u ons hier bij elkaar brengt, deze ochtend. Dat we samen mogen komen om te zingen, te bidden, te luisteren naar uw woord. Heer, en we komen allemaal uit ons eigen leven, met onze eigen vragen, met wat ons bezighoudt. En dat is voor in ieder van ons iets anders. En we hebben het allemaal nodig dat u ons vanochtend aanspreekt. We hebben het allemaal nodig dat u zich aan ons bekend maakt. Dat we iets ontdekken van wie u bent. Iets leren, iets zien, iets ervaren van uw liefde. We hebben het allemaal nodig om kracht te ontvangen. Menselijk zeggen we dan opgeladen te worden. Voor wat er in de komende week voor ons ligt. En u kan dat. En u wilt dat doen. Dat belooft u. En wij hebben dat nodig. Geef het ons, Heere. Dat in deze dienst we iets mogen ontdekken. Iets mogen ontvangen van u. Dat in deze dienst iets duidelijk mag worden voor ons. Door wat we zingen, door wat we lezen, door wat er uitgelegd wordt, door wat dan ook. Heere, open zo ons hart voor uw woord en werk zo met uw geest in ons midden. In Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen naar voren komen. Ja, goedemorgen allemaal. Wat gaat er goed daarachter? Ja, goed zo. Hé, wat luisteren jullie goed, zeg? Ik zeg één keer, de kinderen mogen naar voren komen, jullie komen allemaal. Keurig. Keurig, ik hoef het geen 2 of 3 keer te zeggen. Gebeurt bij ons thuis nog wel eens. Jullie komen allemaal. Top. Nou, daar gaat het over op de kindernevendienst. Ja, en daar wou ik het vanochtend even niet met jullie over hebben, maar dan weet je dat vast. En dan weten de mensen daar dat. Het gaat over Jezus die mensen roept en die dan achter hem aangaan. Waar ik het met jullie over wou hebben, is verjaardagen. Gisteren jaren geweest? Gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden?
8.
Leuk zeg. Nog meer mensen die deze week jarig zijn geweest? Misschien iemand die vandaag jarig is? Je oma. Gefeliciteerd. Jij bent toevallig vandaag jarig.
Nee.
Oh. Je grote broer?
Ja. Want dat is van mijn familie.
Oh. Nou, gefeliciteerd. Hé, maar jij bent, hoe oud was je geworden?
8.
8. Vandaag is er ook, nou niet echt iemand, maar er is vandaag nog een verjaardag hier in de kerk.
Oh.
Een verjaardag? Nee. Een verjaardag, die vieren we al sinds 1904, hè?
Ja.
1904. Sinds 1904. Dus even snel rekenen. Wie is er goed in rekenen? Als je in 1904 geboren bent, hoe oud word je dan in 2020? 100?
8.
Nee, bijna. 100? 116. Top. 116 jaar. Vandaag. Precies vandaag.
En wie is dan jarig?
Nou, niet iemand. Iets, kunnen we zeggen. Onze kerk is vandaag jarig. Ja. Ja. Op 19 januari 1904 is de Christelijk Gereformeerde Middenkerk in Hoogeveen gesticht, gestart, begonnen. Officieel. Dus wij vieren als kerk vandaag onze 116e verjaardag. Dan weten we dat even. Werd mij verteld van de week. Ik zeg, nou, als ik eraan denk, zal ik het zondag even vertellen. Als we straks koffie drinken, is er denk ik heel dikke taart bij of zo. Want, ja, toch? Nee? Harm, heb je geen taart geregeld? Ja, ik beloof dat ik er wat van zeg. Geen taart. Nou, oké. Okay, oh, sorry. Er is geen taart. Er is geen taart, maar wel iets van cake of koek bij de koffie. Ja, dat doen we elke week. Maar goed, dat is er vandaag ook. Ja, je mag nog één ding zeggen. Je moeder heeft taart gemaakt. Voor ons allemaal of voor thuis? Voor thuis, denk ik. Oh, ik denk niet voor de kerk. Nou, wij hebben vandaag dus onze verjaardag. En jullie gaan het straks op de kinderneventdienst hebben over Jezus die zijn leerlingen roept. En we gaan nu met elkaar het kinderlied zingen. Kom aan boord. lezen met elkaar uit Matteüs 9. Matteüs 9, vers 1 tot en met 8. En we zingen daarna Psalm 116, vers 5 en 6. Jezus stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen, die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: wat een godslasterlijke taal. Jezus doorzag hun gedachten en zei: waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: uw zonden worden u vergeven, of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld. En ze loofden God om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Tot zover. Laten we zingen Psalm 116, vers 5 en 6. Na de preek zingen we in de nieuwe psalmberijming Psalm 139, vers 1, 4 en 8. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, wij mensen, wij zijn kuddedieren. We passen ons graag en vaak ook vrij snel aan wat we om ons heen zien. We doen wat andere mensen doen, vaak. We vallen niet graag uit de toon. We houden van om ons een beetje te gedragen zoals dat met elkaar is afgesproken. We kijken om ons heen om te zien hoe mensen zich gedragen en we passen ons daar vrij snel aan. Vroeger was het zo dat je een beetje hetzelfde dingen deed die je thuis geleerd had. Dat je je gedroeg zoals dat thuis gewoon was, zoals je was opgevoed. Je ouders waren je voorbeeld en je deed wat zij deden. Je werd vaak hetzelfde als je vader. als man. En dat hoorde nou eenmaal zo. Je keek een beetje om je heen, bij de buren, hoe die het deden, in de straat, in het dorp waar je woonde. Zo probeerde je je een beetje te gedragen. En tegenwoordig doen we dat nog steeds zo. We passen ons vrij snel en vrij gemakkelijk aan. En misschien zijn onze ouders niet meer onze identificatiefiguren, maar we hebben ze nog wel. We kijken naar wat andere mensen doen en we proberen ons ook op die manier te gedragen. We kiezen onze voorbeelden. Vandaag de dag misschien niet meer in de eerste plaats onze buren, de mensen die bij ons in de straat of in het dorp wonen of die bij ons in de kerk zitten. Nee, vandaag de dag kiezen we die mensen vaak toch wat meer zelf uit. We kijken naar YouTube, naar instructievideo's van mensen die ons leren hoe we bepaalde spelletjes moeten spelen, hoe we ons moeten gedragen, hoe we moeten doen, hoe we moeten zijn, hoe we ons moeten opmaken. En zo proberen we te zijn. Zo proberen we ons te gedragen, want zo willen wij ook zijn. Maar op die manier zijn we vooral gericht op de buitenkant. Op hoe het eruit ziet. Op hoe mensen zich gedragen. Niet per se, niet in de eerste plaats, om hoe ze zijn. En dat is misschien ook wel zo. Vandaag de dag, net zo goed als vroeger, de dingen draaien toch vooral om hoe het eruit ziet. Vroeger, of op zaterdag je tuintje schoon was en je straatje geveegd en de ramen gelapt. Vandaag de dag misschien net even op een iets andere manier, in een iets andere vorm. Maar het gaat erom hoe we eruit zien, hoe we ons gedragen, hoe de mensen ons zien. En vaak laten we alleen maar die buitenkant aan een ander zien. Veel verder dan dat komen mensen niet. En die buitenkant, die kunnen we er best wel mooi uit laten zien met elkaar. Dat is helemaal niet zo heel moeilijk of ingewikkeld. Ziet er goed uit. Strak, mooi. Maar wat daarachter zit, ja, dat is vaak heel wat anders. Afgelopen week was er zo'n mevrouw van YouTube in het nieuws. Een mevrouw die echt helemaal ging voor de buitenkant. Want ze maakte filmpjes waarin je kunt leren hoe je je mooi kunt opmaken. Nou heb ik zelf die filmpjes niet zo heel vaak gekeken. Maar ze heeft 12,5 miljoen volgers op YouTube. Nikki de Jager heet ze. Als het ergens om de buitenkant gaat, dan is ze toch wel daar. He, als je in filmpjes leert hoe je je op moet maken, hoe je je mooi moet maken. Ze zag er altijd mooi uit. Dat moest wel. Dat was haar werk. Maar afgelopen week kregen we iets te zien van de binnenkant van deze mevrouw. En die was lang niet zo mooi als de buitenkant. Ze vertelde in een van de video's die ze op YouTube zette dat ze een vrouw was, maar geboren in het verkeerde lichaam, in haar woorden. Geboren als jongen. Dat ze dus ergens in haar puberteit en haar jong volwassen zijn van man vrouw was geworden. En dat was groot nieuws. Groot nieuws. Het was op de NOS, het was overal. Iemand die zoveel volgers heeft, die zo bekend, zo beroemd is, en die dan iets wil vertellen. Ze zei, de waarheid moet eruit. Aan de buitenkant zag deze mevrouw, Nikki, er altijd schitterend uit. Maar die buitenkant zei niets over haar binnenkant. Van binnen was ze eenzaam. En bang. Want ze had een geheim. En dat vrat haar op. De binnenkant is lang niet altijd hetzelfde als onze buitenkant. En misschien herkennen we ons daar wel in. Van buiten kunnen we ons nog wel vrolijk gedragen. Kunnen we het nog wel volhouden. Het ziet er wel mooi uit. Maar van binnen voelen we totaal iets anders. En hoe kom je daar? Hoe kom je daar aan de binnenkant? Hoe kom je ertoe om in alle eerlijkheid met iemand dat te bespreken? Iets waar je misschien je voor schaamt of waar je bang voor bent. Iets wat je eenzaam maakt. En iets wat mensen misschien helemaal niet zo graag willen horen. Omdat het niet die mooie buitenkant weerspiegelt. Nou, in de ontmoeting met Jezus gaat het om de binnenkant. En dat is wat we zien in de tekst die we gelezen hebben. Jezus kijkt niet naar de buitenkant, maar vraagt direct door en peilt dieper dan wat we laten zien Want Jezus ziet het hart. Als Jezus in de stad komt, dan gaat het niet om alles wat er om hem heen gebeurt in de eerste plaats. Maar dan gaat het erom wat er werkelijk gebeurt aan de binnenkant, in het hart van mensen. En dat is wat we lezen in Matteüs 9. Als we lezen dat Jezus zijn thuisstad binnenkomt. Hij gaat het meer over in een schip, in een boot. En hij komt in zijn eigen stad, lezen we. En dan weten we misschien dat Capernaum is, want daar woonde hij. Maar dan gaat het in dit geval denk ik niet in de eerste plaats om die stad daar. Dan gaat het erom vandaag dat Jezus in onze stad binnenkomt. Dat Jezus dichtbij wil komen. Hij komt jouw stad, hij komt onze kerk, maar misschien moeten we het nog een stap verder zetten. Jezus wil vanochtend jouw leven binnenkomen. Om te zien hoe het met je gaat. Niet van de buitenkant, maar van binnen. Als Jezus zo in de stad komt, dan gaat het eerste over dat zien. Want Jezus doorziet. Er gebeurt van alles om hem heen. Het is altijd zo als Jezus ergens binnenkomt. Er zijn altijd mensen, er is een gekrioel van een grote menigte. Er zijn verwachtingen, er zijn wensen. Er gebeurt van alles en nog wat. Maar dat is de buitenkant. Jezus kijkt daar doorheen en hij ziet het hart van de dingen. Midden in dat chaotische gedrang doorziet Jezus het geloof van mensen. Zo lezen we dat in vers 2. Jezus zag hun geloof. Het geloof van die mensen die een verlamde naar voren brengen. En bij Jezus neerleggen. Met bijna een soort van verwijt, want zo is dat toch. Een verlamde. Jezus die het koninkrijk van God komt brengen. Jezus die herstel geeft op allerlei manieren. En deze mensen vol vertrouwen brengen iemand bij Jezus die hem nodig heeft. Een verlamde. Ze leggen hem aan Jezus' voeten. En ze zeggen als het ware, wat gaat u hiermee doen? In uw koninkrijk, in de wonderen die u kunt doen, in alles wat u herstelt en heel maakt. Wat doet u hiermee? Hier is toch in dat koninkrijk van God geen ruimte voor. Een verlamde wordt bij Jezus neergelegd. We lezen niks over woorden. We lezen niks over de mensen die dat deden. Maar we lezen dat de Heer Jezus het geloof van die mensen ziet. Hij ziet het verlangen naar herstel wat erachter zit. Hoe die mensen het ook brengen of zeggen, er zit geloof achter. Ze verlangen ernaar dat Jezus het weer heel maakt. En Jezus doorziet dat. Zoals hij ook iets verderop het ongeloof doorziet. Het ongeloof van de schriftgeleerden. Die het gedrag en de woorden van de Heer Jezus ongepast vinden. Jezus lastert God in wat hij zegt, in hoe hij doet. Wie denkt hij wel dat hij is? Je hoort het ze denken. Je hoort het ze met elkaar bespreken. Ze zeggen het bij zichzelf. Oh, ze leggen het nog niet bij Jezus neer. Ze verwijten het hem niet rechtstreeks. Nee, ze zeggen het onderling. Moet je kijken wat hij doet. Moet je horen wat hij zegt. Wie denkt hij dat hij is? Jezus doorziet het. Hij doorziet het. En hij vermaant, hij corrigeert, hij bespreekt het. Jezus doorziet de buitenkant. En hij steekt door naar de binnenkant. Hij ziet niet de opsmuk en de mooie woorden. Hij ziet het hart. Als Jezus zo in je leven binnenkomt. Doorsteekt. Niet naar de buitenkant, niet naar de mooie woorden die we misschien net met elkaar gezongen hebben. Die we gelezen hebben. Die je tegen elkaar zegt. Maar als hij doorsteekt en vraagt naar je hart. Wat leeft er? Wat speelt er in uw of in jouw hart? Geloof? Verwachting? Verlangen? Naar herstel? heelheid. Groot de verwachting van wat God kan, misschien wil doen in je leven. Wat speelt er in je hart? Wat zit daar van binnen? Dat wat je niet laat zien aan anderen, omdat je misschien denkt, nou, ik weet niet of ze het begrijpen. Ik ben er niet trots op. Op die dingen die ik soms denk. De twijfels die ik ken. Het ongeloof waar ik zo vaak tegenaan loop. De haat die soms ineens over me komt. Wat mensen bij me los kunnen maken. Wat leeft er in je hart? Laten we eerlijk zijn, het is vaak niet het een of het ander. Toch? Het is niet of alleen maar die geloof en die verwachting, dat verlangen naar God. Of die twijfel, dat ongeloof. Het is veel complexer dan dat. Het is er allemaal. Als we zo deze tekst lezen, dan kunnen we niet zeggen, ah, ik ben die man die een verlangde bij de Heer Jezus brengt. We kunnen ook niet zeggen, ja, ik ben helemaal die schriftgeleerde, want ik... Nee, het is er allemaal. En Jezus ziet het. En hij wil geven wat nodig is. Hij wil ons geven wat wij nodig hebben. Om te geloven. Om met God te leven. Niet van de buitenkant, maar juist van binnen, want dat is het meest wezenlijke. Dat is wat ertoe doet. Want hoe mooi de buitenkant ook is, als het van binnen niet goed is, dan zit het mis. En je kunt nog zo'n mooie auto hebben, maar als de motor verrot is, dan rijdt die niet. En de binnenkant, of de buitenkant, kan nog zo tegenvallen. Als het van binnen goed zit, dan is het goed. Dat is toch waar het om gaat. Jezus werkt van binnenuit. Hij steekt door. Hij vraagt naar het hart en daar begint hij. Hij begint van binnenuit. Want Matteüs 9, de verse die we gelezen hebben, het is niet een standaard wondervertelling. Waarin we lezen hoe de Heer Jezus iemand beter maakt en geneest. Nee, Jezus spreekt hier over dat meest wezenlijke. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, wees gerust, mijn zoon, staat er nog bij in het Grieks. Hij komt heel dichtbij. Wees gerust, maak je geen zorgen, mijn kind. Want je zonden zijn vergeven. Uw zonden worden u vergeven. Jezus begint van binnenuit. Hij geeft aan die man die daar ligt, die niets kan. Hij geeft aan die man wat hij het meeste nodig heeft. Jezus laat zien wie hij is, wat zijn macht is. Het gedeelte dat we gelezen hebben hoort bij een groter geheel. Dat begint in hoofdstuk 8, vers 23. Er zijn drie verhalen achter elkaar waarin het gaat over de macht van Jezus. Het begint met de storm op het meer. En Jezus die met één woord de storm tot zwijgen brengt. Jezus laat zien wat het zijn macht is als alle elementen, als de wind en de storm naar hem luisteren. Het tweede verhaal gaat over die bezeten man in het land van de Gadarenen. Bezeten mannen die vol zitten met demonen die door de Heer Jezus worden uitgedreven. Met één woord. Jezus laat zien dat hij Heer is, macht heeft over de machten, de geestelijke machten. En hier in hoofdstuk 9 laat de Heer Jezus zien dat hij Heer is over het leven van mensen. Dat hij zonde kan vergeven. Hij heerst over het leven van mensen, over de ziekte. Want hij kan herstel geven, maar dat is niet alleen herstel in de zin dat iemand genezen is, maar juist herstel van binnenuit. Daar begint Jezus, bij het meest wezenlijke. Bij de vergeving. En daarmee wil hij niet in dit gedeelte laten zien dat er een verband is tussen ziekte en zonde. Dat ziekte altijd een teken is van je zonde. En dat is niet de bedoeling van deze tekst. De bedoeling is dat Jezus de nood van de mensen peilt. En dat hij begint in de kern, bij de kern, in het hart, met vergeving. Je zonden worden je vergeven. Dat is wat we te horen krijgen. Het is als het ware Goede Vrijdag. Want er is vergeving. Er is vergeving. Er is herstel met God mogelijk. Dat is het meest wezenlijke. De zonden worden vergeven. Losgelaten. Dat is het Griekse woord wat hier gebruikt wordt letterlijk. Loslaten. Het is weg. Het is verdwenen. Het is losgelaten. De zonde verdwijnt. En wij kunnen ons voorstellen dat die man, die verlamde, of misschien die anderen die hem bij Jezus hadden gebracht, daar nog wel een klein beetje teleurgesteld over zouden zijn. We kunnen ons misschien wel voorstellen, we zeggen, ja, maar het is mooi, maar daar kwamen we niet direct voor. En wij kijken naar de buitenkant. Het is mooi dat we weten dat er van binnen iets verandert, maar we willen het graag zien, hè? We willen graag zien dat er ook echt herstel plaatsvindt. Maar daar begint Jezus niet. Jezus begint bij de kern. Daar waar de Heere God zich toewendt naar mensen. Daar waar vergeving is. Daar draait het om. En dat is dan ook wat wij het meest en het diepste nodig hebben als mensen. Niet dat onze klachten, onze kwalen genezen worden. Dat is het volgende. Dat laat ook iets zien van herstel. Maar in de kern draait het om die vergeving. Het loslaten. De Heere God laat los. De zonde is vergeven. En het is onze taak en roeping om dan ook los te laten. Om ons niet alsnog aan die zonde vast te klampen, er iets aan te willen doen of er iets mee te moeten. Loslaten. En erop vertrouwen. Dat is het hart. Herstel door Jezus. Dat is genade. We hebben het gelezen, het wordt ons aangezegd en het wordt gedeeld als we volgende week met elkaar het avondmaal vieren. Daar gebeurt het meest wezenlijke als het ons opnieuw wordt aangereikt, als we het mogen proeven, tot ons nemen. Als we zo genade ontvangen. De Heer Jezus begint bij het meest wezenlijke, bij de vergeving. En juist daarop komt dat protest. Want die schriftgeleerden die denken, ja, maar wie denkt hij dat hij is? Als hij dat zo zegt, dan neemt hij de plaats van God in. Hoe kan hij? Hoe durft hij? Wie denkt hij dat hij is? En de Heer Jezus, die spreekt hen erop aan. Hij begint helemaal van binnen. Maar vervolgens laat hij ook zien wat zijn werkelijke macht nog meer is. Hoe ver die macht van hem eigenlijk reikt. Hij geeft vergeving en vervolgens genezing. Maar in die volgorde. Van binnen naar buiten. Zo werkt de Heer Jezus. En zo zegt hij tegen die verlamde, sta op. Nadat het Goede Vrijdag is geweest, wordt het ook Pasen. De verlamde staat op. En het is overduidelijk. Hier is God aan het werk. We lezen wat we vaker lezen als mensen genezen. De mensen zijn er vol van. Ze loven en ze prijzen God. Ze verwonderen zich over wat er gebeurd is. Maar we lezen in dit gedeelte nog meer dan dat. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld. En daar wordt dat woord gebruikt wat we zien als mensen werkelijk iets van de Heere God zien. Iets van ontzag. Iets van vrees. Iets waardoor een engel altijd tegen de mensen zegt, je hoeft niet bang te zijn. Dat ontzag, dat komt hier naar voren. Zoals het ook in de vorige twee verhalen. Bij de storm op het meer, bij die demonen die uitgedreven worden. Ook daar komt ontzag onder de mensen. Omdat ze zien dat God werkelijk aan het werk is. Niet alleen maar iemand die beter wordt, oh wat heerlijk. Maar werkelijk God die iets van zijn koninkrijk zichtbaar maakt. Die mensen verandert. En zo, met dat werk, met die vergeving, zo wil de Heer Jezus onze stad en onze gemeente en ons leven binnenkomen. Zo wil de Heer Jezus je hart peilen. En daarbij hoef je niet bang te zijn. En je hoeft het niet mooier te laten lijken dan het is. En je hoeft niet voordat je de Heer Jezus kan ontmoeten eerst nog eens een weekje flink je best te doen. Want dan kunnen we het misschien nog wat oppoetsen. Dan kunnen we het misschien nog wat mooier maken. Dan kunnen we hem misschien onder ogen komen. Je hoeft niet bang te zijn. Want je zonden worden je vergeven. Het oordeel over de zonde is gedragen. Ze zijn weg. Als je je in geloof vastklampt aan de Heer Jezus, is het klaar. Want hij geeft je het meest wezenlijke. Hij geeft zichzelf. Hij geeft zichzelf aan ons. Het is Goede Vrijdag geweest en het is Pasen geweest. We mogen opstaan in het nieuwe leven met de Heer Jezus. En steeds opnieuw herinnert hij ons eraan. Steeds opnieuw geeft hij zichzelf in brood en in wijn. Geeft hij zichzelf door de Heilige Geest in ons te werken. En door ons te werken. Daar is vergeving. Bij hem. Zo mogen we opstaan in een nieuw leven. Met en door de Heer Jezus Christus. Je hoeft niet bang te zijn. Want van binnen is het goed. Amen. We willen danken en bidden. In onze voorbeden bidden we voor de familie Otten van de Bosbeststraat. Onze broeder Klaas zal vrijdag een dotterbehandeling ondergaan. We willen bidden dat die ingreep mag slagen. We willen bidden voor de familie Van Veen, Jan en Jenny. Na een val in november wordt Jenny komende woensdag voor de tweede keer geopereerd. We bidden dat deze operatie aan haar pols weer mag, deze keer mag slagen. En we bidden voor de familie Roosendaal. Bidden voor een 3. Andrea wordt komende week opgenomen, vandaag opgenomen in de Isala kliniek om morgen daar een grote rugoperatie te ondergaan. We willen bidden voor haar ouders en haar broer. Bidden dat die operatie mag slagen. En we bidden voor de week van het gebed, interkerkelijke week van gebed de komende week. En ook voor het heiligavondmaal dat we volgende week met elkaar hopen te vieren. En we danken met de familie Kolk-Guigelaar. Onze broeder Henk kwam weer thuis uit het woonzorgcentrum waar hij herstelde. We willen danken met de familie Kamp. Onze zuster Adrie kwam afgelopen vrijdag weer thuis uit het ziekenhuis. En we willen danken met de familie Kuif voor de geboorte van Jesse. Laten we danken en bidden. Heer, u doorgrondt en u kent ons. U ziet ons niet alleen van buiten, maar u peilt tot in ons hart. En u weet wat daar leeft. Heer, en wij zijn vaak en veel bezig om alles er goed uit te laten zien. Om ons groot te houden. Voor u is dat niet nodig. En dat kan ons best wel eens wat angstig maken. Omdat u weet wat wij denken en voelen. Omdat u weet waar wij naar verlangen. En omdat u ook de dingen ziet die niet goed zijn in ons leven. Maar we hoeven voor u niet bang te zijn. Heer, u vraagt ons om al die dingen die niet goed zijn in ons leven, om ze los te laten. Om ons aan u vast te klampen. Want u wilt vergeven. Onze zonden zijn vergeven in u, Heere Jezus. Help ons om daarop te vertrouwen en om ons daar aan vast te klampen. Om daaruit te leven. En helpt u ons om daarin te blijven. En geeft u ons kracht in al die dingen die in ons leven spelen. De dingen die we moeilijk vinden. In ons ongeloof, onze twijfel, onze verwijten. In de haat die er soms in ons hart kan zijn. In alles, Heere, wat we soms tegen u gebruiken. Wees bij ons. Wees bij ons, bij alles wat er in ons leven speelt. U kent een ieder van ons en u ziet ons tot in het hart. In het bijzonder willen we bidden vandaag voor onze broeder en zuster Klaas en Trein Otten. Als onze broeder de komende week naar het ziekenhuis moet, daar gedotterd zal worden, wilt u bij hem zijn. Wees bij onze broeder en zuster, geef hen kracht in alle zorgen die ze hebben. We bidden u met onze broeder en zuster Jan en Jenny van Veen. We bidden u voor de operatie die onze zuster moet ondergaan. Geef dat het mag slagen. Wees hen nabij. Dat bidden we u ook voor Andrea Roosendaal. Heren, als zij wordt opgenomen in Zwolle, daar morgen een grote, zware operatie zal ondergaan. Heren, wat een spanning kan dat geven. Wees nabij. En geef dat de operatie mag slagen. Zo bidden we u, Heere, voor onze levens. En we leggen ze bij u, voor uw troon. We bidden u, geef uitkomst. Geef herstel. Van binnenuit en ook van buiten. Heere, zo bidden we u voor het heilige avondmaal waar we ons in de komende week op mogen voorbereiden. We bidden u om een gezegende viering volgende week. En we bidden u voor de week van het gebed, waarin de kerken in Hogeveen samen de komende week iedere avond zullen bidden. Heren, geef er uw zegen over. Heren, we bidden u voor alles wat ons bezighoudt, maar we mogen u ook danken voor al het goede wat u ons geeft. Danken voor uw genade, voor vergeving die we volgende week in brood en in wijn ook weer aangezegd mogen krijgen, mogen ontvangen. We danken u met onze broeder en zuster Henk en Ali Kolk, dat onze broeder weer thuis mocht komen. Wilt u bij hen zijn? We danken u met onze broeder en zuster Bram en Adrie Kamp, als onze zuster uit het ziekenhuis mocht komen, wilt u haar en haar broer in alles uw zegen geven. We danken u met Jeroen en Maartje voor de geboorte van Jesse. Heren, wilt u bij hen zijn? Bij Jeroen en Maartje, ook bij Jesse en bij Thijs. Heren, wij zijn in alles nabij. We danken u dat u leven gaf en dat u leven spaarde. U bent de Almachtige. U bent God hoog verheven. Uw macht is onvoorstelbaar. U bent God. En u komt naar ons toe. En u wilt in ons leven zijn. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En na de collecte zingen we gezang 456. We zingen eerst de versen 1 en 2. Daarna ontvangen we de zegen van God. En als amen op de zegen zingen we als gemeente het derde vers. Dus na de collecte gezang 456. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.